Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen uit dezelfde psalm waar we zojuist ook uit zongen, psalm 136. En dan nu vers 1, vers 11 en vers 23. Psalm 136, het eerste vers, loof de Heere, want hij is goed. Het elfde, loof de Heere, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En ook 23ste, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. 136, 1, 11 en 23. Na de belijdenis van ons geloof zingen wij psalm 116, het negende vers. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, vers 9. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, bij de opstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we doen het vandaag een keer zoals het ook bedoeld is. We lezen een hele brief en wel de brief aan Filemon. Gods woord komt vandaag tot ons uit Filemon. Vers 1 tot en met vers 25. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik Paulus een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut, want ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, omdat hij mij die in de boeien zit, ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij? Hoeveel te meer zal hij het voor u zijn? Zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal het betalen. Om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Tekst voor de preek is vers 5. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Tot zover ook de tekst voor de preek. Dan willen we nu samen gaan bidden en willen ook voorbeden doen. We bidden voor mevrouw Van Rijn die een operatie onderging en voor de andere zieken, voor de zending, voor alle slachtoffers van de rampen ook deze week. En we bidden voor de gemeente en voor de kerk in het algemeen. En we bidden ook voor Katinka, die nu een visum heeft gekregen voor 2 weken. En dus ja, ook binnenkort wel weer naar huis toe moet. Wilt u, laten we samen ook nu de Heere zoeken in het gebed. Heere grote God in de hemel, we danken u dat we hier voor de 2e keer mogen zijn. Vanmorgen in de kerk, om ook weer uw woorden te horen. Heere, dat is een wonder. En nu ook weer vanmiddag. Ja, Heere, en we vragen u en bidden u, wilt u ons geven, uw geest, om uw woorden ook te verstaan. Ook deze dienst. Heere, wij komen voor uw aangezicht met al onze zorgen, ook met al onze zonden. En wat is dat ook een wonder dat u ons zo ontmoeten wil. Want dat is toch ook waarom u een kerkdienst laat houden, om ons te ontmoeten. En wees dan ook hier. Wees dan ook met uw geest aanwezig. Wil dan toch ook werken in ons hart. Voor het eerst misschien wel, maar ook opnieuw. Dat we u mogen leren kennen en meer aan u verbonden worden. Heere, zo vragen wij u voor onze zieken, uw zegen. Wees met hen, wil hij nabij zijn. In het bijzonder bidden we voor mevrouw Van Rijn. Heere, ze moest een ingrijpende operatie ondergaan. Wilt u haar een voorspoedig herstel geven? Ook als ze toch lange tijd nodig zal hebben om op te knappen. Heere, wees u haar nabij. Mogen u nu zo opdragen alle verdriet, alle zorgen die er zijn, ook in het midden van de gemeente. Dan kent u ons hart, dan weet u de dingen waar we mee worstelen, waar we mee lopen. Onze problemen, onze zorgen. En Heere God, geef ook dat we, dat we van u de steun daarin mogen ondervinden. Dat we mogen ondervinden dat u het bent die ons helpt en die ons leidt en die ons troost. We willen u ook bidden, Heere God, voor de nood in de wereld. Niet alleen voor onze eigen nood bidden wij, maar ook voor hen die, ja, Heere, misschien van de week wel dakloos geworden zijn door een aardbeving in Italië. Heere, denkt u aan die mensen die daar geliefden hebben verloren, die gezien hebben, gehoord hebben misschien wel, hun geliefden onder het puin, hoe ze daar misschien dood of meer dood dan levend vandaan werden gehaald. O Heere, wat een verschrikking is het. En we bidden nu voor de mensen die nog in de ziekenhuizen liggen. En we bidden voor hen die het overleefd hebben, maar misschien ook wel getraumatiseerd zijn. O Heere God, wat een menselijk leed brengt dat ook alles met zich mee. Wees ook daar. En dat bidden we ook, Heere God, voor al die mensen die op de vlucht zijn. We denken aan Irak, waar ook 1 miljoen vluchtelingen weer verwacht worden vanwege de oorlog rondom Mosul. En heren, zo zijn er nog zoveel meer brandhaarden op deze wereld. Plaatsen waar het onrustig is. Plaatsen waar gevochten wordt. Plaatsen waar honger is, waar armoede is. O heren, wees nabij in alle nood. En wilt u ook geven dat er hulpverleners zullen zijn die de nood zullen lenigen. Ook in uw naam, Heere God. Wees u met het werk van de zending. Wees u met het werk van de diaconaat. Wat ook plaatselijk, maar ook wereldlijk, Heere God, zijn vorm mag krijgen. Geef ons een hart om te geven. Heren, dan mogen u ook in het bijzonder wel bidden voor Katinka. Ze heeft helaas geen visum gekregen voor langere tijd. En dat betekent ook voor haar dat ze binnenkort naar huis zal moeten komen. Geeft u haar ook de genade om het los te mogen laten, het werk daar. En om het goed af te mogen ronden, ondanks het feit dat het nu zo snel zal moeten gebeuren. Heren, maar dat ze toch nog de kans krijgt om afscheid te nemen, ook van de mensen die haar daar lief en dierbaar zijn. En brengt u haar dan ook veilig weer thuis, bij haar familie, in onze gemeente. En wil bovenal ook het werk wat ze daar gedaan hebt zegenen. Heren, we mogen zo bidden om al het werk wat in uw naam gebeurt, of dat gezegend mag worden. Heren, wij bidden u voor in het bijzonder voor het werk wat gebeuren mag in onze gemeente ook. Als we ook weer richting het winterwerk gaan, geef Heere God dat, als alles ook opgestart wordt daarvoor, dat we daar toch ook de genade van u voor krijgen en ook voor nodig hebben. We bidden u voor de kerk in het algemeen, ook plaatselijk, regionaal, landelijk. Heere, wilt u zijn met die meest vervallen kerk die er is, de kerk waar wij lid van zijn, de protestantse kerk in Nederland. O Heere God in de hemel, ziet u nog naar haar om vanuit uw genade? Wilt u haar nog weer uit haar verval ook terugbrengen? En Heere, dan bidden we u voor alle kerken in ons land, welk naambordje er ook boven hangt. Maar zou u nog willen geven dat er één kerk ook zal zijn? Dat zal een getuigenis zijn naar de wereld, Heere God. Als de mensen zullen zien dat er nou één boodschap is, het christelijk geloof, gegrond op de schriften. Ach, Heere God, we willen u bidden om een terugkeer in ons land en onder ons volk, ook tot u, de levende God. Denkt u aan onze regering, denkt u aan het vorstenhuis. Heere, wilt u zo ook geven dat wij geregeerd mogen worden zoals u dat wil. We bidden u, Heere God, zo voor al het werk, ook wat we weer mogen oppakken na de vakantie. We bidden u in het bijzonder ook wel voor het onderwijs en personeel en voor de kinderen die weer naar school gaan, ook voor de jonge mensen die weer naar school gaan. De universiteiten die ook weer beginnen. Heere God, wilt u in alle dingen toch uw zegen ons niet onthouden. En in het bijzonder ook als we bezig zijn om onze kennis uit te breiden, geef dat we dat ook zullen zien als een kans van u, als genade van u, dat wij mogen leren. En Heere God, geef bovenal dat we u leren kennen. Dat bidden wij u alles niet omdat we iets verdienen, Heere. We leggen het voor u neer in uw eigen naam. Het is alleen op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus, dat wij tot u komen en u deze dingen vragen. Amen. Gemeente, dan wordt nu uw gave worden gevraagd voor de centrale diaconie, voor de instandhouding van de eredienst. Dan in het bijzonder het jeugdwerk en ook voor het kerkgebouw. Dan kun je in het bijzonder nog even wijzen op de oproep van Marta Overbeek. Zij vraagt om hulp bij het GZB-project Zendingsexpeditie. En ik roep u toch van harte op om dat nog eens te lezen, dat stukje, en om eens te kijken of dat misschien toch niet iets is waar u zich voor in moet zetten. Tot zover ook de afkondigingen. Willen we gaan zingen? Psalm 107, vers 1, vers 6 en vers 8. Psalm 107, vers 1. Looft de Heere gestadig. 6, zij die gebonden zaten. En 8, laat zulken eer bewijzen. 107, 1, 6 en 8. Gemeente, de tekst voor de preek is eigenlijk de hele brief aan Filemon. Maar goed, ik heb toch, om een beetje houvast te hebben, heb ik dan vers 5 genoemd als de tekst voor de preek. Want ik denk dat in dat vijfde vers eigenlijk de brief toch redelijk goed samengevat wordt. En ook eigenlijk dus de boodschap van de preek redelijk goed samengevat wordt. Het is natuurlijk een korte brief, deze brief aan Filemon. En ook wel een beetje een bijzondere brief. Een brief van wie eigenlijk? Nou, van de apostel Paulus, hè, daar begint het natuurlijk mee. Dat is op zich nog niet zo bijzonder, want Paulus heeft natuurlijk wel meer brieven geschreven, jongens en meisjes. Dat weten jullie ook wel. En toch is dit een brief die wat anders is dan andere brieven van hem. Het begint eigenlijk al inderdaad aan het begin, want Paulus, als hij een brief schrijft, dan noemt hij zichzelf vaak Paulus, een apostel van Jezus Christus. Maar dat lezen we hier aan het begin van deze brief niet. Want wat lezen we hier? Paulus, een gevangene van Jezus Christus. Paulus is dus blijkbaar op het moment dat hij deze brief schrijft, gevangen. Ja, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zit hij in een kerker met handboeien om? Heeft hij misschien iets verkeerds gedaan, Paulus? Is hij opgepakt? Nou, jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk ook wel dat Paulus al wel eens in een kerker gezeten heeft. En daar zat hij niet omdat hij gestolen had of omdat hij ingebroken had. Nee, daar zat hij dan omdat hij over de Heer Jezus verteld had. En er zijn ook vandaag nog steeds mensen die in de gevangenis zitten omdat ze van de Heere houden en omdat ze over hem vertellen. En hoe is het nu? Paulus, zeer waarschijnlijk zit hij niet echt in een gevangenis. We zouden eraan kunnen denken dat Paulus deze brief geschreven heeft, ja, terwijl hij in Rome zit. Dat lezen we aan het einde van het Bijbelboek Handelingen, dat Paulus daar zelf een huis moest huren in Rome en er was een Romeinse soldaat bij hem die hem bewaakte. Hij kon niet weg. Hij moest in huis blijven. Hij had huisarrest, zou je kunnen zeggen. En in die zin was hij wel degelijk gevangen. Nou, waarschijnlijk is het die situatie waaraan we moeten denken. Paulus kon zelf niet weg. Hij kon wel mensen ontvangen en hij kon ook mensen vertellen over de Heer Jezus Christus. Paulus een gevangene. En dat is natuurlijk al wel heel bijzonder. Als je een brief krijgt van iemand die gevangen zit, ja, wat zou hij je dan te vertellen hebben? Daar ben je dan toch wel nieuwsgierig naar, nietwaar? En ja, Paulus, wat schrijft hij? Aan wie schrijft hij? Laten we daar nog eerst eens naar kijken. Hij schrijft aan Filemon. Wie is dat? Filemon, net hoe u het zeggen wil. Ja, wie het precies is, dat weten we niet. We weten dat deze brief aan hem gericht is. En waarschijnlijk had hij wel een belangrijke positie. En waarschijnlijk woonde hij in Colosse. En waarom denken we dat? Dat hij in Colosse woonde? Nou, omdat in de brief aan de Colossenzen twee mensen genoemd worden die ook in deze brief genoemd worden. Namelijk Archippus, die in het tweede vers genoemd wordt, en Onesimus, die in deze brief ook nog een aantal keren naar voren komt. Paulus noemt Filemon hier, hij geeft hem een hele mooie naam, hij noemt hem onze medearbeider. Een brief gestuurd door Paulus en ook Timotheus. Timotheus is medeafzender aan Filemon als medearbeider. Wat wil dat zeggen? Zou Filemon misschien ook een soort dominee geweest zijn? Of misschien wel een ouderling of een diaken? Dat zou heel goed kunnen. Maar misschien werkte die ook wel op een andere manier mee met Paulus. De kanttekening op de Statenvertaling die zegt hier bij medearbeider dat Filemon de prediking van het evangelie door alle goede diensten hielp bevorderen. Nou, dat is nog eens een mooie omschrijving. Hè? Door alle goede diensten hielp hij de prediking van het evangelie bevorderen. Dus je hoeft echt niet per se een dominee te zijn. Of een ouderling. Of een diaken om een medearbeider te zijn in het koninkrijk van God. Nee, als het goed is, dan bent u dat allemaal. Dan ben jij dat ook. Zo jong als je bent. Een medearbeider. Jazeker. Een medearbeider met de dominee, met de kerkenraad. Iedere christen heeft zijn eigen plek, zijn eigen taak in de gemeente. Ieder op zijn plaats. En wij denken misschien, ja, die dominee die is het meest belangrijk of zo. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Zo kijkt de Heer er niet naar. Medearbeid. Dienst. Ja, dat kan heel eenvoudig zijn. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. De Heer Jezus die heeft het op een gegeven moment over een beker koud water. Die je in zijn naam aan iemand geeft. En daar is de Heer Jezus blij mee. Dat is belangrijk voor hem. Zo wie één van deze kleine te drinken geeft, alleen een beker koud water. Ja, het lijkt misschien een heel klein gebaar. Maar als je het doet voor de Heer, ja, dan is het voor hem belangrijk. Misschien telt het in de ogen van anderen niet mee en misschien ook in je eigen ogen wel niet. Dat je denkt, ja, maar wat beteken ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Maar als je het doet vanuit de liefde tot de Heer, daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe wij ons werk beoordelen, maar hoe de Heer het beoordeelt. En op een bepaalde manier, gemeente, dan kunnen we toch allemaal medearbeider zijn. Jullie ook wel, jongens en meisjes? Weet je hoe? Door heel eenvoudig je knieën te buigen en ook te bidden voor de gemeente. Te bidden voor de dominee, voor de kerkenraad, maar ook voor alle andere gemeenteleden. En die mensen die in de nieuwsbrief genoemd worden, dat je daar ook voor bidt. Dan ben je een medearbeider. En dan doe je het belangrijkste werk wat er is. En misschien is de Heere God wel nog blijer met een eenvoudig kindergebedje dan met een prachtige preek van een dominee. Dat zou nog best wel eens kunnen. Nou, dat is misschien wel goed, hè, om daar even bij stil te staan, bij dat woordje medearbeider. Het winterwerk gaat weer beginnen. Medearbeiders gezocht. Vooral op onze knieën. Prachtige titel natuurlijk die Filemon krijgt. En allereerst is deze brief dus aan hem gericht. En niet alleen aan hem. Nee, er worden hier nog twee namen genoemd. Want dan lezen we verder in vers 2. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder. Wie zijn dat, Appia en Archippus? Nou, dat weten we eigenlijk ook niet precies. Appia, dat is een vrouw. Dat kun je, anders had ze Appius geheten, hè? En Archippus, dat is een, ja, dat is een man. Misschien was Appia wel de vrouw van Filemon. En misschien was Archippus wel de zoon van Filemon. Dat zou kunnen. Maar we weten het niet, want het staat er niet bij. Maar dan nog iemand. Nog mensen die genoemd worden hier. Wie dan? Nou, Appia, Archippus. En aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. En u ziet in de HSV, die samenkomt, dat is schuin weergegeven. Aan de gemeente bij u thuis. Of die bij u thuis is. Zo kun je het ook vertalen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, dat zou twee dingen kunnen betekenen. En je kunt het inderdaad ook op twee manieren vertalen. Maar de eerste mogelijkheid die ik toch wil geven, is dat eigenlijk Paulus bedoelt, ja, dat eigenlijk het gezin van Filemon, dat eigenlijk op zichzelf een gemeente is. Filemon, een vooraanstaand man, zei ik al. En hij had in ieder geval één slaaf, zo blijkt uit deze brief. En misschien had hij er nog wel meer, zeer waarschijnlijk wel. En die slaven die hadden vaak ook nog weer kinderen. Dus zo rondom Filemon heen, daar zit al een heel huishouden omheen waarschijnlijk. En dat kun je rustig aanduiden als een gemeente. Want Want in het huis van Filemon werd de Heere gediend. En dat is vandaag de dag nog de bedoeling. Dat elk huishouden, dat elk gezin eigenlijk een kerkje is. Dat we samen bidden. Dat we samen lezen. Dat we samen zingen. Dat we met elkaar over de dingen van de Heere spreken. Het gezin als een kerkje in de kerk. Het zou best kunnen dat Paulus dat bedoelt. De gemeente die in uw huis is. Maar, en dat is dan de andere mogelijkheid, het zou ook kunnen dat Filemon inderdaad toch een behoorlijk groot huis had. Een villa, zoals ze dat ook in de Romeinse tijd noemden. En dat hij dus eigenlijk op zondag, vooral op zondag, zijn deuren openzette. En dat die gemeente daar op zondag samenkwam om in dat huis van hem de kerkdienst te houden. En dat zal dan geen klein hutje geweest zijn, dat moet een redelijk huis geweest zijn natuurlijk. Hoewel ik niet weet hoeveel mensen daar in Colosse lid waren van de gemeente. En dus niet alleen voor bijbelstudie en gebed, maar ook vooral voor de zondagse eredienst, dat ze elkaar daar ontmoeten. Een welgesteld man. En op die manier dus ook een medearbeider, daarin dat hij zijn huis openstelde. Heel praktisch kun je de Heere dienen. Dat is ook waardevol en dat is ook geestelijk, gemeente. En aan hen is deze brief dus ook gericht, aan de gemeente die bij u thuis samen is of samenkomt. Dus deze brief die moest ook aan de gemeente voorgelezen worden. Het is geen privécorrespondentie van Paulus. Het is niet dat hij deze brief alleen maar richt aan Filemon. Nee, hij schrijft hem aan heel die gemeente eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Bijzonder. En zoals al die brieven voorgelezen werden in de gemeente, is deze brief ook voorgelezen. En zo ook bewaard gebleven voor ons. En de mensen hebben in de woorden van de apostel Paulus ook de woorden van God gehoord. Hij heeft ze ook opgeschreven namens God natuurlijk. Ik ben een apostel van de Heer, jullie moeten naar mij luisteren. Ja, hij komt met het woord van God. Ook in deze brief. Een brief dus ook bestemd voor de gemeente. Gemeente, dat betekent dat deze brief ook voor ons nog steeds waarde heeft. En niet voor niets in de Bijbel opgenomen. En wat kan er nou zo belangrijk zijn dat Paulus, terwijl hij daar in de toch in wel wat mindere omstandigheden zit, daar in Rome, dat hij helemaal een brief schrijft. Nou ja, het is dan niet zo'n lange brief, maar toch is er misschien, hebben die mensen misschien onderwijs nodig over de leer van het evangelie. Zo heeft Paulus de brief aan de Romeinen geschreven. Waarin hij de grote thema's van het christelijk geloof uitlegt en ontvouwt. Of waren er misschien spanningen in die gemeente tussen verschillende groepen, zoals dat bijvoorbeeld in de Korinthebrief het geval is? Of waren er mensen die niet meer leefden van de genade van God, zoals in de Galatenbrief? Mensen die dachten, nou kan het zelf alweer? Nee, daar gaat het allemaal niet eigenlijk over. Over dat soort geestelijke problemen, zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een heel concreet geval waarover hij schrijft. Een heel praktisch probleem, een weggelopen slaaf. En hoe ga je daarmee om als meester van die slaaf? Is dat zo belangrijk? Moet Paulus daar helemaal een brief voor schrijven? Ja, blijkbaar wel. En wat is daar dan belangrijk aan voor ons? Want wij hebben toch geen slaven meer. En ik weet zeker dat er vanmiddag niemand naar de kerk gekomen is met het idee, wat moet ik nou toch met die weggelopen slaaf van me? Dat was niet uw grote vraag toen u hier naartoe kwam. Wat kunnen wij hier nou van leren? Nou, gemeente, het gaat hier uiteindelijk om de vraag, hoe ga je nou met je naaste om? Hoe gaan we in de christelijke gemeente met elkaar om? Dat is een heel belangrijk thema in deze brief, niet het enige. Maar daar gaat het wel om. Het is een praktische brief over de praktijk van het leven. Dat heeft natuurlijk wel alles te maken met de leer van de genade, dat heeft natuurlijk wel alles te maken met het zaligmakend geloof in de Heer Jezus. En niet voor niets heb ik ook die tekst, vers 5, als kernvers genoemd. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, het is niet alleen belangrijk dat het klopt in ons hoofd en dat we helemaal weten hoe het zit en dogmatisch het kunnen uitleggen. Dat is natuurlijk heel fijn als dat zo is. En soms dan zou je willen, wist ik er maar wat meer van. En begreep ik het maar wat beter hoe het in elkaar zit in de Bijbel. En het is goed als daar ook verlangen is naar onderwijs. Maar uiteindelijk gaat het er toch om, hoe is het in ons hart? Kennen we de Heer in zijn liefde? Heeft hij die liefde in ons hart uitgestort? En is er in ons hart ook die wederliefde tot hem? En is er het geloof in de Heer Jezus Christus? Waar het in onze tekst om gaat. En dat heeft gevolgen voor de praktijk van je leven. De praktijk van je leven die laat zien hoe het er in je hart uitziet. Het zijn geen twee losse dingen. Ja, en als je dan naar de praktijk van je leven kijkt, dan kun je natuurlijk best wel eens schrikken. En dat je denkt, ja, maar dan zit het allemaal goed bij mij van binnen. Toch? Dan blijft er ook alleen maar over het bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van alle zonden. En dan blijft er alleen maar over leven uit genade. We hebben echt nog wel wat te leren. Ook als het erom gaat, hoe leef ik voor God? De catechismus die zegt het in zondag 44. Zelfs de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van nieuwe gehoorzaamheid. Klein begin maar. Maar wel zo, zeg, staat er ook, dat ze met een ernstig voornemen. Nou, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Ja, gemeente, het is een beginnen te leven naar de geboden van God. En daar hebben we soms ook wel eens een zetje bij nodig. Daar hebben we soms ook hulp bij nodig van een ander. En Filemon die had denk ik ook hulp nodig. En daarom deze brief. Nou, wat was er nou precies aan de hand? Waarom Paulus deze brief schrijft? Over een weggelopen slaaf. Ja, die slaaf die heet Onesimus. En waarom is die weggelopen? Ja, dat staat er niet bij. Ik zal daar zo nog wel iets over zeggen. Maar eerst maar de betekenis van die naam Onesimus. Dat betekent de nuttige of de behulpzame. Maar helaas, Onesimus deed zijn naam geen eer aan. En een tijd lang is Onesimus voor Filemon helemaal niet nuttig geweest. We lezen dat in vers 11. En daar staat het, hij was voorheen voor u van geen nut. Maar gelukkig, dat is wel veranderd, want er staat, nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Nou jongens en meisjes, gelukkig hebben wij geen slaven meer, hè? Ik zei dat net ook al. En ja, dat was natuurlijk niet altijd even leuk om een slaaf te zijn in die tijd. Dan moest je natuurlijk ook wel eens klusjes doen waar je geen zin in had. Dat moet jij misschien ook wel eens. Maar ja, je had ook harde meesters. Hè? Je had ook meesters die hun slaven toch wat minder waardig behandeld. Dat was niet altijd zo. Hè? Er waren ook slaven met een hoge positie. Dat heb ik hier volgens mij ook al wel eens gezegd. Slaven die zelfs dokter konden zijn, arts. Soms hadden ze best een goede positie. Maar er waren ook wel slaven, ja, die hadden toch een lelijke meester. Nou, zou het nou zo ook geweest zijn bij Filemon en bij Onesimus? Dat Onesimus eigenlijk te lijden had onder Filemon. Dat hij telkens slagen van hem kreeg of zo. En dat hij daarom weggelopen is. Nee, want we lezen heel duidelijk. En dan zijn we ook bij het vers voor de preek. We lezen heel duidelijk dat in het hart van Filemon was geloof in de Heer Jezus. En was liefde tot God en liefde tot al de heiligen. Dus Filemon die was iemand die de Heere kende, die de Heere vreesde. En natuurlijk, het kan best wel eens zijn dat hij misschien uit zijn slof geschoten is. Of toch een hard woord zei, of een verkeerd woord zei. Ook Gods kinderen zijn niet volmaakt, helaas niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat Filemon voortdurend steeds maar weer op een lelijk deed tegen Onesimus. Dat geloof ik niet. Ja, nou, dan is het ook eigenlijk wel meteen de vraag aan ons natuurlijk. Hoe is dat in ons hart, in uw hart, in jouw hart? Is er daar ook geloof in de Heer Jezus? Is daar ook liefde tot God en tot de naaste? Vanuit onszelf hebben we dat niet. Dus genade, als dat daar mag zijn. En als dat er is, ja, dan kan het toch ook niet anders. Dan wordt het aan u en aan mij gemerkt. En dat zal Onesimus toch ook gemerkt hebben aan zijn meester Filemon. Als de Heer in je hart en in je leven is, dan merken anderen dat toch aan je. Dat kan toch niet anders? En toch, ondanks het feit dat Onesimus dus eigenlijk leefde in een godvruchtig gezin, zou je kunnen zeggen. Hè? In een huis waar de Heer gediend werd, waar de Heer gekend werd. Er is toch iets niet goed gegaan, want hij is weggelopen. Waarom? Ja, Paulus schrijft het niet. Er zijn wel mensen die denken het te weten. Die zeggen dan, die kijken dan naar vers 18. En dan lezen we: als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. En dan zeggen ze, Onesimus die had wat gestolen. Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Dat hij gestolen had van zijn meester. En zijn meester was erachter gekomen en hij is weggelopen. Dat zou kunnen. Kijk, het is heel erg als je als slaaf bij je meester wegliep in die tijd. En als je teruggevonden werd en je meester kreeg je te pakken, dan kon je de ergste straf krijgen die er was. Dan kon een meester doen met zijn slaaf wat hij wou. Je kon zelfs gekruisigd worden, bijvoorbeeld. Dus je loopt ook niet zomaar weg. Dan neem je ook een groot risico als slaaf. Toch denk ik niet dat vers 18 dat betekent. Hè? Van hij is u iets schuldig, hij heeft iets ontvreemd of zo. Nee, we moeten ons dan denk ik zo voorstellen dat, als je een slaaf hebt die voor je werkt, dat heeft ook een bepaalde financiële waarde. Wij kunnen ons dat misschien niet goed voorstellen, maar het werk moest toch gebeuren natuurlijk. Het werk wat Onesimus deed, dat moest. Dus misschien moest Filemon wel een andere slaaf aanschaffen. Hè, om het werk wat. Filemon moest een andere slaaf misschien wel aanschaffen. Om het werk wat Onesimus normaal deed, om dat van hem over te nemen. Hè, dus dat kostte gewoon geld. Onesimus deed hem schade. Zorgde dat hij echt letterlijk gewoon financiële schade opliep. En het is wel heel mooi wat Paulus dan zegt. Dan zegt hij, als die u iets schuldig is, reken dat nou mij aan. Breng dat mij in rekening. Ik zal het wel betalen, zegt Paulus. Waarom hij weggelopen is, misschien toch ruzie gekregen. Ik weet het niet. En het is eigenlijk heel bijzonder natuurlijk dat Onesimus uiteindelijk, als hij weggelopen is, bij Paulus terechtkomt. Is die per ongeluk Paulus tegengekomen? Of is die misschien met voorbedachte raden naar Paulus op zoek gegaan? Dat hij dacht, ik moet bij Paulus zijn. Misschien kan Paulus me helpen bij wat er misgegaan is. Bij het conflict misschien wat ik heb. Misschien kan Paulus bemiddelen tussen mij en mijn meester. Die kan misschien ervoor zorgen dat het weer goed komt. Dat zou ook kunnen, hè? Dat hij daarom meteen weggelopen is om zijn hulp bij Paulus te zoeken. Nou, hoe dat ook allemaal gegaan is, gemeente, de Bijbel vertelt ons niet. Ik ben wel zo dat ik dat weten wil, dat zal ik u eerlijk vertellen. Ik ben daar best nieuwsgierig naar. Maar goed, die dingen die niet in de Bijbel staan, die zijn voor ons ook niet belangrijk. De dingen die wel erin staan, daar kunnen we iets van leren. En misschien ook wel dat die witte plekken die er soms zijn, die kunnen ons wel helpen om misschien onze eigen situatie in te vullen. In ieder geval is Onesimus bij Paulus terechtgekomen. En dat is in het plan van God geweest. Dat weglopen van Onesimus, dat was niet goed. En toch heeft God dat willen gebruiken. Een hele kromme gang ging Onesimus in zijn leven. Een verkeerde weg. En de Heere God gebruikte het. Waarom? Om er nou voor te zorgen dat Onesimus hem leerde kennen. Dat Onesimus wederom geboren werd. Dat die ongehoorzame slaaf door genade een kind van God werd. Hoe weet ik dat? Nou, dat lezen we hier heel duidelijk in deze brief. In de versen 10 tot en met 16 zou je kunnen zeggen. In vers 10, daar zegt Paulus het heel duidelijk. Hè? Hij zegt, ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon. Hij noemt Onesimus zijn zoon. Een geestelijke zoon. Ik heb hem voortgebracht, zegt hij, toen ik in boeien geslagen was. Dus eigenlijk door de prediking van Paulus, door de woorden van Paulus, is er iets gebeurd in het leven van Onesimus. En hij was vroeger niet nuttig, maar nu is hij nuttig geworden. En lees het ook in vers 15 en 16, hè? Want dan schrijft Paulus het over hem. Hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Dat is wat? Voor eeuwig zijn Filemon en Onesimus aan elkaar verbonden door de Heer Jezus Christus. Niet meer als een slaaf, staat in vers 16, maar als meer dan een slaaf, namelijk als een geliefde broeder. Jullie zijn nou broertjes. Dat is eigenlijk wat Paulus schrijft, hè? Is dat niet mooi? Als een geliefde broeder. En hij was dat voor mij en hij zal het ook voor u zijn. Geweldig, er is iets gebeurd in het leven van Onesimus, terwijl hij daar was bij Paulus. Geteeld door Paulus, wederom geboren door het werk van God. Maar middelijkerwijs door Paulus. De Heere God heeft Paulus ervoor gebruikt. Daarmee, hoe zal dat gegaan zijn? Nou ja, ik denk dat toen Onesimus daar bij Paulus kwam, dat Paulus niet gezegd heeft, nou jongen, je hebt helemaal gelijk hoor, dat je weggelopen bent. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij best ernstig met hem gepraat zal hebben, denkt u ook niet? Want dat was toch niet goed, wat Onesimus deed. Al had hij misschien gelijk, was toch niet goed. En ik denk dat Paulus hem echt wel gewezen heeft op zijn zonde. En dat is ook belangrijk, hè, dat we dat ook durven. Dat is liefde. Om elkaar te wijzen op onze zonde. Nou, dat zal niet het enige zijn wat Paulus tegen hem gezegd heeft. Paulus zal hem ook gewezen hebben op het werk van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus nou aan het kruis ging voor mensen die bij God weggelopen zijn. En dat door het bloed van de Heer Jezus weglopers bij God thuis mogen komen. En kinderen van God mogen worden. En de Heilige Geest heeft de woorden van God gebruikt. En heeft het geloof in het hart van Onesimus gelegd. En de liefde tot God en de liefde ook tot zijn naaste. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. Dat was in het hart van zijn meester, van Filemon. Daar was het al. Maar het is ook gekomen in het hart van Onesimus. En daarom zijn ze ook broeders geworden. Daarom zijn ze ook broertjes van elkaar geworden. Kinderen van één vader. Ja, zeker. En dat doet de Heilige Geest toch ook vandaag. Dat doet de Heilige Geest toch ook juist hier in de kerk. Daar spreekt u en jou toch aan ook over uw zonde. En over uw weglopen bij God en mij. Maar hij wijst ons toch ook op dat heerlijke werk van Christus. Hij wijst ons toch ook op die weg die de Heer Jezus ging. Heer Jezus die een knecht werd, een dienstknecht, een slaaf, om te gaan betalen, om de schuld over te nemen van zondaren. Gemeente, de Heere die brengt ons onder het middel. En dan toch nog maar even een lijntje naar het winterwerk wat weer begint. Dat wil de Heere gebruiken. Om mensen te maken tot kinderen van hem. Om ons te bekeren. Om ons te leren wie Christus is. En Paulus die heeft toen ook de consequenties getrokken. En hij heeft ook gezegd, ja maar Onesimus, nou ben je tot bekering gekomen, maar dan moet je ook terug. En ik denk dat Onesimus het ook gewild heeft. Het zal natuurlijk niet makkelijk voor hem geweest zijn. Daar moet je terug. Je bent dus weggelopen bij je meester. En je hebt het dus echt verkeerd gedaan. Dan moet je gaan zeggen, nou, sorry Filemon, ik heb het echt verkeerd gedaan. Vergeef me. Dat is niet zo eenvoudig, hè? Vindt u dat eenvoudig om dat tegen iemand te zeggen, eerlijk en oprecht? En tegen God? Maar gemeente, Paulus die helpt hem. Dat is ook mooi, hè? Ik denk dat Paulus dus gezegd heeft tegen hem, nou maar weet je Onesimus, nou zal ik een brief voor je schrijven. Ik zal een brief voor je schrijven waarin ik voor jou pleit. En waarin, waarin ik aan Filemon vraag dat hij jou zal vergeven en jou terug zal nemen. Dat blijkt uit heel deze brief. Hè. Ik noem maar even vers 12. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Hè. Mijn ingewand staat er. Hè, zo, dat, ook in de voetnoot bij de HSV staat het. Hè. Dus ik heb hem net zo lief als dat ik mijn eigen lichaam lief heb. Ik heb hem net zo lief als mijn eigen hart. Neem hem aan. Paulus die helpt Onesimus. Hè. Om terug te gaan naar zijn meester. En gemeente, hoe zal het afgelopen zijn? Ja, dat weten we niet, maar ik kan me niet anders voorstellen. Ook als je leest wat Paulus allemaal schrijft over Filemon en hoe hij de Heere vreest. En als je kijkt wat voor pleidooi Paulus voor die weggelopen slaaf houdt, ik kan me niet anders voorstellen dan dat Filemon Onesimus welkom heeft geheten. En gemeente, wat is het toch mooi? Vindt u niet? Hoe Paulus hier omgaat met Onesimus. Want op wie lijkt Paulus nou? Van wie heeft Paulus dat nou? Lijkt Paulus hier niet ontzettend veel op de Heer Jezus? Want is dit niet precies wat de Heer Jezus ook doet? Dat hij mensen die bij God zijn weggelopen, weer terug wil brengen bij God. Kijk, wij zijn geen weggelopen slaven natuurlijk. Nee, want toen God ons schiep, toen waren wij vrij. Vrij om God te dienen. Met heel ons hart. Dat was geen slaafse vrees. Dat was een kinderlijk vrezen van de Here. Wij konden de Here dienen als zijn geliefde kinderen. Onesimus die had een goede meester. Absoluut. En wij hadden nog veel betere meester. Want Onesimus, ja, die had nog een mens. Een mens met genade, dat is waar, maar toch, hè, ook een zondaar. Die misschien ook zijn fouten en gebreken had. Maar onze God is zonder enig gefout, zonder enig gebrek. Volkomen heilig, volkomen goed. En misschien had Onesimus nog wel redenen om bij Filemon weg te lopen. Maar wij hadden er geen enkele reden toe om bij God weg te gaan. En toch hebben we het gedaan. En noemen we het nog, elke dag weer. En nou staat hier dat Paulus schrijft, als hij u iets tekort gedaan heeft. Maar wij hebben God tekort gedaan, gemeente, en we doen het nog. Of Onesimus gestolen had, dat weet ik niet. Maar wij hebben van God geroofd. Wij hebben hem beroofd van zijn eer. We hebben hem beroofd van zijn beeld. En dat zoekt hij in u en mij. Waarom ben jij niet meer zoals ik jou geschapen heb? Wij zijn mensen die maar telkens weglopen. Onesimus, hij verdiende volgens de Romeinse wetten straf. Nou, die Romeinse wetten die gelden niet meer. Maar er is een andere wet die wel geldt. Dat is de wet van de Heilige God. En die wet, wat eist die? Die eist dat wij hem volkomen houden. Doen we dat niet? Eén klein streepje eraf, dan eist de wet onze dood. Uw en mijn dood. Dat is de wet van de levende God. De doodstraf. En we kunnen vluchten, maar dat helpt niet. Maar gemeente, nou wil de Heere ons wijzen op onze schuld en op onze zonde. In de prediking. En nou zegt de Heere God tegen ons in de prediking, ja, je moet wel terug naar mij. Valt dat nou mee, denkt u? Is dat nou gemakkelijk om terug te gaan naar God en te zeggen, God, ik heb de dood verdiend? Eerlijk, hè? Oprecht, hè? Dat je dat ook echt meent. Dat zou je toch niet durven? Of wel? We kunnen niet zomaar terug, maar nou heeft de Heere God zelf gezorgd voor de manier waarop we toch terug kunnen. Dat is zijn Zoon, de Heer Jezus. En gemeente, nou hebben wij wel schuld bij God, maar nou heeft de Heere Jezus gezegd wat Paulus hier ook zegt. Wat zegt Paulus eigenlijk? Hè? Hij zegt dus in vers 18, als hij u iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Nou zegt de Heere Jezus tegen zijn vader, als dat verloren mens daar in Noordwijk of in Lisse of waar u ook woont, als die u iets schuldig is, reken dat mij aan. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft, gemeente. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij gaat in de plaats staan van weglopers. En dat is niet het enige wat hij doet. Want hij doet nog iets. Paulus die schreef voor Filemon een brief, voor Onesimus een brief aan Filemon. Een pleitbrief. Nou gemeente, dat doet de Heer Jezus ook. Hij pleit voor weggelopen zondaren. En hij geeft ons die brief mee. Hoe kunnen wij terug naar God? Alleen met de brief van God in onze hand. En door de brief van God, de belofte van God, aan God zelf voor te leggen. De Heer Jezus Christus geeft ons de belofte van het evangelie. En daarmee mogen we naar de Here toe. Als een verloren mens. En daar mag u uw hand op leggen. En dat mag vrijmoedigheid geven om toch terug te gaan naar de Here. En dat geeft zekerheid en dat geeft vastheid. Want de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd. Hè, wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Nee, die zal die bij de Vader brengen. Ja, je zou haast kunnen zeggen, eigenlijk doet de Heer Jezus nog meer. Hè, want ja, Paulus die ging niet mee. Dat kon ook niet, hij zat vast. Maar de Heer Jezus die gaat mee, ja, hij gaat voorop. Hij neemt je mee naar de Vader. Zeker, er moet wel eerlijk gepraat worden. En er moet eerlijk schuld beleden worden. Daar gaat de Heer niet overheen hoor. Maar dan wil de Heere God toch een berouwvolle zondaar in genade aannemen. Gemeente, we moeten terug. Maar de Heer is goed voor slechte mensen. Hebt u dat ondervonden in uw leven? Weet u daarvan? Weet jij daarvan? Ja, als je daarvan weet, dan zul je toch ook die houding van Paulus hebben. Dan zul je toch ook iets daarvan laten zien. Hè? Kijk, wij waren net als Onesimus. Wij waren compleet onnuttig voor God. God had niks meer aan ons. Zolang we in de zonde leven, heeft God niks aan ons. Maar zegt Paulus dan ook, hè, hij is nu zeer nuttig. Van veel nut. En gemeente, zo kan een onnutte zondaar voor de Here van veel nut worden. Is dat niet geweldig? Is dat niet groot? Dan mag u een medearbeider zijn in het Koninkrijk van God. En dan zal er gezegd worden wat Paulus schrijft in vers 5. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Amen. Gemeente, laten we samen antwoorden op deze preek. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Psalm 81, het 12e vers. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken en laten we hem bidden. Heere grote God, wij danken u dat u ons die belofte van het evangelie doet horen. Dat u ons zelf de pleitbrieven meegeeft, Heere, waarop we mogen pleiten bij u, de levende God. En Heere, wat bent u dan goed en wat bent u dan groot. En geef dat we zo zelf mogen weten van die genade die er is in de Heer Jezus. Maar dat we ook, Heere, zo uw beeld mogen gaan vertonen. En nuttig zullen zijn voor u. En dat anderen het aan ons zullen kunnen merken. Dat geloof en die liefde in het hart. En Heere, dan bidden we. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere Jezus, we zien het in Paulus dat dat ook gebeurt. Dat we ook werkelijk worden zoals u bent. En Heere, dat komt dan uw werk ook weer heerlijk naar voren. En dat u het ook weer op zo'n wonderlijke manier leidt. Dat mensen soms hele kromme wegen kunnen gaan. Maar dat u ze toch op het rechte pad weer brengt. Door uw genade, door uw evangelie. O Heere Jezus, u ging die weg van het kruis om te betalen. En Paulus, hij wilde wel geld geven. Maar u, Heere Jezus, u gaf uw leven. U gaf alles wat u had. U gaf uzelf. En u droeg de toren van God tegen de zonde. O Heere, doe ons beseffen en beleven wat dat inhoudt. We kunnen er maar een heel klein beetje van beleven. Maar dan zullen we u wel groot maken. En dan zullen we u wel loven om uw werk, Heere. Wat u gedaan hebt en wat u nog doet. Dat u ons ook brengt bij de middelen. Zoals u Onesimus bij Paulus bracht. En dat u ons aanspreekt en dat u ons eerlijk behandelt. Dat u niet over onze schuld en langs onze schuld heen gaat. Maar dat u ons erop aanspreekt. Wat een liefde van u. Dat u ons ook wijst op de weg terug. Dat u ons ook het middel geeft. En die pleitbrief, o Heere, dat we er veel gebruik van zouden maken. Dat we maar telkens met die brief bij u komen. Met uw eigen beloftewoord. En dat we u erop aanspreken, Heere. Want daar wil u niet vanaf. Dat weten we toch. Dat u betrouwbaar bent. Heere, schenk ons zo dat geloof in ons hart. En versterk dat ook. Als u het aan gewerkt hebt. En de liefde tot al de heiligen. O Heere, wij bidden om uw genade. En uw gunst. Ook als we hier weer vandaan gaan, dan willen we ook bidden, Heere God, voor het werk wat Martha gaat doen in opdracht van de diaconie. En wilt u ook mensen neigen, hun hart ook vullen om ook te reageren. Heere God, wij hebben u nodig bij alles wat we doen. Mogen we medearbeiders van u zijn. En dan staan we niet boven elkaar, maar dan staan we naast elkaar. Dus predikant, gemeente, kerkenraad, van de jongste tot de oudste. Heere, wat een wonder dat u ons allemaal wil gebruiken op uw manier. We danken u zo voor uw genade en uw goedheid, ook bewezen weer in uw woord. Heere, wat is het toch vol en rijk, we kunnen de helft er maar van zeggen, nog niet eens. Maar Heere, laat u het ons beleven om u, de drie enige God, te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte nog Psalm 133 en dan vers 1 en ook vers 3. Je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen en ook het derde waar liefde woont, gebied de Heere de zegen. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.